Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Goedendag, luisteraars, kijkers, Rogier.
Dankjewel.
Welkom, volgende podcast met beeld ook, indien gewenst. En ik heb voor vandaag twee uitspraken gekozen die gaan over de medewerking van een ouder in een ondertoezichtstelling. Mm-hmm. Uitspraak van 27 mei en van 22 juli.
Ja.
Allebei van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Wel andere locatie, de ene keer Arnhem, de andere keer Leeuwarden. En de ene casus, dat gaat over twee ouders. Die kennelijk nog wel
samen zijn. Ja, op een of andere manier wel.
Waarbij ze hebben twee kindjes. Eén kindje verblijft in Litouwen. Andere kindje in Nederland.
Ja, zijn het nou Litouwse mensen? Want dat is mij ook niet helemaal duidelijk, moet ik heel erg zeggen.
Maar wat die nationaliteit is.
Ja.
Ja, of dat die verschillend
want
is.
Want waarom speelt zich dit uiteindelijk af in Nederland? Ja, dus dat is een beetje. Ja. Dat is voor mij was het ook een vraag.
Ja, precies. Dat staat er niet.
Nee.
Dat was wel een opvallend gegeven dat verder vaststaat, kennelijk, dat die vader een ernstig zedendelict heeft gepleegd.
Met het kind?
Met het kind.
Ja.
En dat is het kind wat op dit moment nog in Nederland verblijft.
Ja.
Het andere kind is in Litouwen. Maar dat is geen belemmering. He, dus wat je leest in die uitspraak van nou ja, om te kunnen bepalen of de ouders weer zelf voor dat kind kunnen gaan zorgen, is het noodzakelijk dat de gecertificeerde instelling de situatie in kaart kan brengen.
Vind je hetgeen dat ik daar wel mijn vraagtekens bij had? Dat wordt zo expliciet genoemd dat er dus een zedenmisdrijf is geweest.
Ja, kennelijk gewoon een veroordeling.
Nou, dan kunnen we allemaal wel enigszins bedenken wat er dan gebeurd moet zijn. En toch wordt er gewerkt aan een soort van behoud thuis. En
misschien kijken of ze het weer samen kunnen. Dus
ja, maar heel apart, hè?
Maar goed, daarom weet je dus ook niet wat er dan precies is gebeurd of wat de redenen waren of iets. Maar goed, dus daar wordt die onder toezichtstelling, hè, dus uitgesproken. En wordt er een afweging gemaakt, juist omdat moeder niet in samenwerking komt. Hè, dat is wel heel belangrijk. Onder toezichtstelling is geen vrijblijvende maatregel. En dat is ook wat er in die andere uitspraak speelt. Daar is er een vader waar het kind dan woont.
Ja.
En de vader die schakelt hulpverlening in. En die rondt het ook weer af. Maar dat doet hij allemaal zonder de GI te informeren.
GI stuurt schriftelijke aanwijzingen. Schriftelijke
aanwijzing, ja. Moeder heeft inmiddels
vader is een maand lang naar buitenland gegaan. Heeft het kind bij de buren
geplaatst. Ja, precies. En dan ook zonder de GI in te lichten.
Ja.
En moeder heeft afstand genomen inmiddels van het kind.
Nou ja, die omgang tussen moeder is, en het kind is gestopt. Hè? Dus kind wil blijkbaar niet.
Even kijken, de moeder heeft zich teruggetrekken uit het leven van de minderjarige, omdat zij zich onveilig voelt bij de vader.
Nou ja, zo
dus, maar wie is zij dan in dit geval? Is dat dan de minderjarige of de moeder? Ja. Ik dacht eigenlijk de moeder.
Ja, de moeder. Ja, precies. Ja, alleen ik snapte het ook niet helemaal van wat heeft zij dan voor omgang? Zou dat dan bij hem thuis zijn? Ja,
er was eens in de twee weken een weekend. Ja. En elke week de woensdag.
Nee, maar omdat de staat, zij voelt zich onveilig in de buurt van vader.
Ja, precies.
Denk ik, ja, als je omgang hebt, dan hoef je toch niet bij vader te blijven.
Nee. Dus dat bleef nog wat onduidelijk.
Ja, en die vader die heeft ook het kind mishandeld. En
er was een melding van in elk geval.
Melding, ja.
Dus dat weet je ook niet precies.
Nee.
En de GI die denkt nu, hè, dat is overweging van oké. Als jij nou niet gaat meewerken, gaan we het kind uit huis plaatsen.
Ja,
he, dus dat is echt een duidelijke dreiging.
Maar op dit moment speelt alleen nog de OTS.
Ja, ja, inderdaad. De uitspraak gaat over de OTS. En ik had deze geselecteerd. Wat, Wat vond jij ervan?
Nou, dat was dus eigenlijk meer mijn vraag aan jou. Want ik had jou net al aangesproken, maar jij wilde er nog geen antwoord op geven.
Nee.
Van ja, ik bedoel, ik zie dit. Het enige wat ik eruit op kon maken, dat ik denk van ja, als ik zie dat er zoveel ellende blijkbaar in het leven van de desbetreffende kinderen is, ja, dan snap ik al sowieso niet waarvoor dat je dan toch nog het hier hebt over het behoud van alleen een OTS op dit moment, dan wel dat er weer gewerkt wordt naar die plaatsing van die Litouwse mensen, terwijl daar ook wel echt bijzondere dingen zijn gebeurd, wat we al vernoemd hebben over dat seksuele misbruik.
Nou, ja, ik kan je wel zeggen, maar ik had wel gewoon een paar gedachtes bij deze uitspraken.
Dus dan stellen we aan jou beter de vraag. Ja, en dan kan ik daarna nog even
reageren. Een eerste gedachte was, en dat zit dan met name in die Litouwse uitspraak. Ja. Hè, daar zeggen moeder of ouders, die zeggen ook van ja, moet je eens luisteren, wij zijn ook in Litouwen onderzocht en beoordeeld.
Ja.
En de Litouwse autoriteiten hebben totaal geen enkele zorg over ons. Het rapport wat daar ligt geeft een volstrekt ander beeld van ons dan hier het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling.
Ja.
En ja, wij zijn het hier gewoon helemaal niet mee
eens.
Nee. En dat is de kern. En dan wordt dat vervolgens, dus dat zie je dus ook in de rechtspraak, is het niet, goh, dat moeten we dan maar eens eventjes heel goed gaan onderzoeken. Laten we dat naast elkaar leggen. Nee, het is gewoon, ja, je werkt dus niet mee.
Nee.
Dus er wordt geconstateerd dat deze ouders een enorm wantrouwen hebben naar de Nederlandse overheid.
Ja.
En dat wordt ze eigenlijk verweten. Dat zij...
Ja, je moet mij dan één ding uitleggen, want ik snapte het niet helemaal. Die moeder, die is uiteindelijk op een gegeven moment, volgens mij dan met beide kinderen teruggegaan naar Litouwen.
Ja.
Toch?
Ja.
En daar is toen een onderzoek geweest dat heeft de GI in Nederland gezegd, bekend fenomeen, die gaat zich bemoeien met de GI in het buitenland. Van, joh, luister, die betreffende moeder of ouders, die zitten nu terug weer in Litouwen. Wilt hij een onderzoek doen naar een OTS? Nou ja, dat blijft mij altijd verwonderlijk dat dat allemaal maar kan. Maar oké. Ben het met je eens, daar zie je in wat we ook al uit België en Duitsland herkennen, althans ik, is dat daar ook goed onderzoek wordt gedaan. Dus ook blijkbaar in Litouwen. En daar komen compleet andere rapportages uit, veelal. En wordt er helemaal niet gedacht over een OTS, maar hoe die moeder dan weer terugkomt in Nederland met de kind. Want sorry dat ik het zeg, maar dan had ik...
Nee, maar goed, dat
weten we niet helemaal precies.
Dus, en het, misschien ook met die vader. Hè, maar we hebben ook een voorbeeld gehad van de Poolse autoriteiten natuurlijk.
Ja, absoluut.
Waar in Nederland onder toezichtstelling uit huisplaatsing. Was gewoon een kind met autisme.
Ja.
En in Polen doen ze dat heel anders. Dus daar zie je wel van ja, grijpen wij niet veel te lichtvaardig in. En, dan valt mij dus die overweging van het Hof op. Het Hof heeft tijdens de mondelinge behandeling in hoge beroep waargenomen dat de moeder veel kritiek heeft op de GI en de Nederlandse vormen van hulpverlening.
Ja.
En ik heb erachter geschreven, dus?
Ja.
Dus wat we hier zien, is het Hof. Wij constateren dat jij veel wantrouwen hebt, veel kritiek. Het is bovendien dus nog niet eens ongemotiveerd, want ouders kunnen verwijzen naar een rapport van een andere overheidsinstantie uit een ander land, weliswaar.
Ja, ja.
Weet je, er ligt daar wel iets. Maar wat doet het Hof daar dan mee?
Niks.
Dan is het gewoon, kritiek op de Nederlandse overheid, dat kan niet.
Ja.
Dat wordt dus eigenlijk tegen jou gebruikt. Ja, je hebt veel kritiek, dus jij werkt niet samen.
Nee.
Maar dan heb jij toch wel een serieus probleem.
Ja.
Want een ondertoezichtstelling is geen vrijblijvende maatregel. Jij moet gewoon meewerken.
Ja.
Nou, en daar verwacht ik toch, je hebt rechtsbescherming.
Ja.
En dan moet dat Hof dat toch, want dat is ongetwijfeld een voorbeeld, moet dat Hof dat toch onderzoeken?
Nou ja.
Wat is dan het verschil tussen die rapporten? Klopt het hier wel? Maar zo gaat het dus.
Ik lees daar ook niks van terug. Ik bedoel, je zou kunnen denken van leg het naast elkaar. Stel vragen. Want hoe kan het inderdaad überhaupt zo zijn dat een ander land waarschijnlijk ook een goed onderzoek heeft gedaan. en met andere conclusies komt, leg dat soort vragen neer bij de GI en wijd dat uit in je beschikking eventueel. Dan heb je een onderbouwing. Ja. Maar in dit geval lijkt het er inderdaad op en iets wat ik al herken. Ik bedoel, dat was een van mijn laatste zaken, was echt een extreem grote zaak. Ging over een Amerikaans kind. Heel kort samengevat, dat kind woonde gewoon in Amerika en die gaat hier voor 4-5 weken op vakantie bij haar tante, want haar moeder was ook Nederlands. En het kind komt daarna nooit meer terug.
Ja, ja, ja.
En uiteindelijk hoop gedoe, ook allerlei Amerikaanse instellingen, dus ook gewoon de Amerikaanse jeugdzorg die op een gegeven moment bereid heeft van luister, als ze weer terugkomt, dan wordt dat gewoon gelijk opgepakt. En ga zo maar door.
Die tante had dan een zorgmelding gedaan of zo?
Blijkbaar.
Ah, ja. Okay.
En dan zie je dus ook gewoon dat zelfs naar een land als Amerika, men stelt van ja, maar luister, wij als
wij
in Nederland,
beter.
Wij weten het beter. Ja, ja. Ja, kijk, ja. Het is bijzonder. Dus daarvoor, bij mij ging dat stukje dus inderdaad belletje rinkelen van ja, hoe kan het zo zijn inderdaad, Litouwse overheid, bla bla bla. Ja. Maar ik heb het ook meegemaakt met de Duitse overheid. Ja, daar in Duitsland was het zo, ik weet niet of het nog steeds is, dan kom je dus als er een onderzoek wordt gedaan naar je. Eigenlijk is het systeem gewoon heel goed. Dan ga je voor een x aantal weken, volgens mij, word je intern met je kind gezet. Dus wat je hier ook hebt, oude kind, maar dat wordt al vooraf proactief. Kijkt men gewoon, oké, hoe ga je met je kind om en bla bla bla. Nou, als daar gewoon niet positief voldoende zo, dan is gewoon op een gegeven moment het advies van, nou oké, alles in orde.
Ja.
En ook daar zie je dan weer in een zaak die ik had, werd ook kritiek geuit vanuit Nederland van nee. Dus
wij hebben zorgen.
Wij weten het, ja. En wij hebben zorgen. Ja. Ja, en dan kan je dus ook gewoon doen wat je wil. Die vrouw heeft uiteindelijk dan nog gewoon met haar man een kind in Duitsland gekregen.
Ja.
En gaat allemaal fantastisch. Maar zij durft absoluut bijvoorbeeld niet, want ze gaan nog steeds op bezoek bij de kinderen in Nederland. Zij durft niet haar kind uit Duitsland mee te nemen.
Ja,
daar kunnen we allemaal wel om baninerend over zijn, wat dan ook. Maar ik bedoel, het is bijzonder. Het is bizar.
Nee, dat is,
dus die angst. En als je het hebt over ingrijpen in een gezinsleven, zie je daar een heel duidelijk iets. Het andere kind kan eigenlijk geen contact meer krijgen met de andere kinderen.
Ja.
Hè, dus we noemen dat half zusjes, half broertjes. Okay. Zoiets. En omdat men dus bang is voor de Nederlandse overheid.
Ja, ja.
Die dus eventueel kan.
Ja, dat is het effect heb je dan. Hè? En daar wordt allemaal niet naar gekeken. En, dat is, eigenlijk de vervolgstap. We kennen natuurlijk ook de uitspraken. Dat op een gegeven moment een ondertoezichtstelling verzoek tot verlenging wordt afgewezen.
Ja.
Omdat de ondertoezichtstelling onuitvoerbaar is.
Ja.
En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat mensen in het buitenland verblijven. Hè, de ondertoezichtstelling was uitgesproken in Nederland. Zijn naar het buitenland vertrokken. Niet meer te vinden. Ja, op een gegeven moment is het onuitvoerbaar. Dan moet die maatregel eindigen.
Ja.
Maar het kan ook zijn, als je gewoon in Nederland kijkt en dat er onvoldoende samenwerking is.
Ja.
En dat er op een gegeven moment gezegd wordt, ja, onuitvoerbaar. En dan kom je wel natuurlijk op een soort lastige afweging. Hè? Dus je cliënt is het er niet mee eens.
Nee.
En ja, wel meewerken met de ondertoezichtstelling is natuurlijk eigenlijk de snelste manier naar de uitgang.
Ja.
Maar ja, we kennen ook allemaal de voorbeelden waarin dat helemaal niet de snelste manier naar de uitgang.
Nee, zeker.
Want eerst zeggen ze dat je aan voorwaarden A, B en C moet voldoen. Nou, dan voldoe je aan A, B en C. En dan komen D, E en F er weer bij. En er komt maar geen eind aan.
Nee.
Zo gaat het ook. Terwijl tegelijkertijd, als je dan alles ziet van ja, als je dan maar niet meewerkt, dan is het niet uitvoerbaar. De GI heeft er geen zin meer in. Die gaat het op een gegeven moment maar afronden. Of de rechter rondt het af. Nou, dan kan je ook de strategie kiezen. Ja, werk maar gewoon helemaal niet mee. Ja. Maar dan, en dat zie je dus hier, in die andere zaak. Dan is het op een gegeven moment van, oké, jij werkt niet mee? Nou, dan gaan we het kind uit huis plaatsen.
Ja.
En dat vind ik dan toch, ik noem dat altijd de escalatietrap die dan wordt bewandeld.
Mm-hmm.
Een eerste ondertoezichtstelling heeft onvoldoende effect, je werkt niet mee. Uithuisplaatsing, kind loopt nog steeds weg, is het er niet mee eens. gesloten plaatsing, weet je wel. De schade wordt steeds verder. Op een gegeven moment moet je wel weer de afweging maken. Oké, hoe ernstig was het nou eigenlijk allemaal?
Is ook zo.
Dus dan kan je puur zeggen, we hebben hier dus een ondertoezichtstelling, maar geen machtiging uit huisplaatsing. Nee. Nou werkt iemand niet mee.
Nee.
Rechtvaardig dat dan een machtiging uit huisplaatsing? Of moet je dan op een gegeven moment zeggen, dan houdt het op. En ja, ik merk toch te snel, en dat zie ik hier ook, hè, dus het staat er niet zo, maar dat is wel duidelijk de indruk die het mij geeft.
Ja.
Jij werkt niet mee, vader. Mm-hmm. Dus we gaan overwegen het kind uit huis te plaatsen. Niet omdat het nou noodzakelijk is vanwege de ontwikkelingsbedrijf. Nee, maar gewoon als straf of als dwangmiddel.
Voor de ouder.
Voor de ouder, omdat die niet meewerkt. Ja. Gewoon. En rechters zitten natuurlijk ook wel heel erg op die lijn, hè? Want dan is het natuurlijk, er is een ondertoezichtstelling uitgesproken, dat is een uitspraak van de rechter, en jij hebt gewoon als burger je te houden aan de uitspraak van de rechter.
Ja.
Die leg je dus als het ware naast je neer, want je werkt niet mee met de GI.
Althans, dat stelt men. Ja.
Dat worden rechters giftig natuurlijk, hè? Want dan negeer je eigenlijk
gerechtelijke uitspraak. Typisch is, we hadden het er laatst nog over met een uitzending, is... Dat we pretenderen dus allemaal dus ook de rechter in het belang van het kind te oordelen.
Ja, 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 precies.
Kijk, en inderdaad, wat dus die maatregel is bedoeld in essentie natuurlijk in het belang van het kind.
Ja. Ja.
En wat jij zegt, en dat is iets wat je natuurlijk vaker inderdaad meemaakt helaas, is dan lijkt het inderdaad meer een straf voor de ouder.
Ja.
Van jij werkt niet mee, dus. Ja. Maar dat wil niet zeggen, omdat die ouder niet meewerkt, dat het belang van het kind op een of andere manier geschaad wordt.
Nee, precies.
He, dus...
Nee, want hier zie je ook, die vader schakelt wel hulpverleningen in.
Ja, alleen hij schakelde in wat hij wilde.
En waarom is dat fout?
Ja, mee eens.
En hij rondt het weer af.
Dan zit je niet bij die ketenpartners van de GI en dan ben je al snel...
Dat zou kunnen. Of überhaupt het feit dat hij niet informeert. En net zoals, je zei het, hij ging een maand op vakantie.
Ja.
Hij heeft het kind achtergelaten bij een buurvrouw, wat was het?
Ja, buurvrouw.
Oké, wat is daar het probleem mee? Dat kan toch, waarom zou dat niet kunnen?
Nee, eens.
Maar het probleem was, hij heeft de GI niet geïnformeerd. Nee. Nou, en dat is voor mij wel een ding ook. Echt principieel met het karakter van de maatregel van ondertoezichtstelling. Je staat onder toezicht.
Mm-hmm.
Maar er verandert 0,0 iets aan jouw ouderlijk gezag.
Nee.
En ik lees dat ook echt, hè, ook in literatuur en dergelijke. En instellingen van de GI.
Mm-hmm.
Dat door de ondertoezichtstelling jouw ouderlijk gezag wordt beperkt.
Nee,
het is niet waar.
Nul.
Jouw ouderlijk gezag wordt niet beperkt. Ja, er is iemand die ook iets kan vinden en die vervolgens maatregelen kan nemen die een inperking vormen van je ouderlijk gezag. Bijvoorbeeld een zorgregeling vragen of vervangende medische toestemming of vervangende inschrijving school. Maar
of aanwijzing.
Schriftelijke aanwijzing. Maar de maatregel van de ondertoezichtstelling op zichzelf verandert helemaal niks aan jouw
Het is ook niet voor niks dat de waarborgen in de wet daarvoor zijn. Als een GI met dat soort middelen wil ingrijpen, dan moet dat eerst door een rechter getoetst worden. Dus niet voor niks, omdat jij namelijk het gezag hebt. En er wordt vanuit gegaan dat jij vanuit gezag weet wat goed is voor je kind.
Ja.
Kijk, en in bijvoorbeeld in zo'n situatie waar we het nu net over hebben met die vader, waar het kind woont, daar gaat het om een omgangs-OTS zoals ik het kan lezen. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat we... En die moeder, die zit natuurlijk aan het pushen van, maar kijk eens, hij dit, hij dat, hij zus. En, maar ja,
Kijk, nogmaals inderdaad... Stel jij een ondertoezichtstelling, omdat, jij laat je kind niet meenemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.
Ja.
Dat is een beetje hypothetisch, maar ik sluit niet uit dat het...
zeker.
Oké, dus dat is de reden van de ondertoezichtstelling.
Obesitas kan al voldoende zijn.
Je kind is te dik. Ja. Oké. Dus dat is de reden van de ondertoezichtstelling.
Ja.
Nou, vervolgens heeft jouw kind een zindelijkheidsprobleem.
Ja.
Dus jij schakelt via de huisarts hulp in van een arts om jouw kind te helpen bij het zindelijkheidsprobleem.
Ja.
Heeft dus helemaal niets te maken met de reden van de ondertoezichtstelling.
Nee.
Je schakelt wel hulp in. Nou, dat is jouw ouderlijke verantwoordelijkheid. Maar ook daarvan zou je dus wel zien dat zo'n GI zich gepasseerd voelt als jij de GI niet hebt meegenomen in die hulpverlening. Ja. Stel dat je kind een brilletje nodig heeft. Ja, ja? Ja. Moet je dan ook al met de GI overleggen en toestemming vragen om een brilletje te kopen? Weet je, zover mag het niet gaan. Hè? Maar ik wil nog een stap verder zetten. Want dit is echt wel een heel principieel structureel probleem.
Ja.
Jouw ouderlijk gezag. Het respect voor het ouderlijk gezag. Er is ook gewoon een richtlijn.
Ja.
Dus een richtlijn. Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp.
Ja.
En in de jeugdwet staat natuurlijk ook dat de GI verantwoorde hulp moet bieden.
Mm-hmm.
En dat betekent hulp die aansluit bij de reële behoeften van jeugdigen en ouder.
Ja.
En ook in die richtlijn, daar staat dus ook dat de voorkeur van de ouder,
ja,
dat die voor moet gaan.
Ja.
He, dus jij moet overleggen als GI met de ouders en met kind.
Mm-hmm.
Wat zou passende hulp zijn? Eigenlijk moet je dan als GI zeggen, joh, dit is het hulpverleningspakket. Je kan kiezen uit A, B en C.
Waar voel je het beste voor?
En dan zegt de GI, zeg, nou, wij denken dat jij A moet inzetten. Lijkt ons het beste.
Ja.
Nee, zegt die ouder, ik kies eigenlijk voor B. Heb ik een beter gevoel bij die hulpverlening. Dus, en dan zegt die richtlijn gewoon, dan moet het B worden. Ook in het gedwongen kader. Dat is nadrukkelijk ook in het gedwongen kader. Maar zo is de praktijk niet. Nee. De praktijk is punt 1 niet dat er overleg wordt met ouders. Of gewoon, je hebt keuze A, B of C.
Nee.
Punt 2, als jij voor B, als GIV dat het A moet worden, dan moet het ook A worden. Dan mag het helemaal geen worden. En als je daar niet mee eens bent, nou, dan trekken ze dus de kaart van de samenwerking.
Ja.
En rechter toetst dat dus niet. Nee, de rechter die zegt gewoon, ouder, jij dient mee te werken, samenwerken met de GI.
Samen.
En samenwerken houdt dan ook in de visie van de rechter in, jij moet doen wat de GI zegt.
Ja.
En ook daar, om dan weer even door te trekken naar rechtsbescherming.
Ja.
Op het moment dat jij vervolgens dus bij de rechtbank komt met een geschil uitvoering onder toezichtstelling.
Ja.
En je zegt, ja, nou, er was A, B en C en zij willen B, maar ik wil B. En het moet A worden, ik ben het er niet mee eens. Garandeer, 99 van de 100 gevallen, zal de rechtbank zeggen. Ja, maar goed, ik vertrouw op de deskundigheid van de GI.
En een groot deel van de rechter zal zeggen van, u zoekt de strijd op.
Oh, ook nog eens, ja, precies, ja. Ik had laatst weer een voorbeeld, ik ben er nog giftig om.
Oké.
Was de situatie. De GI die zegt, kind heeft weerstand tegen omgaan met de andere ouder. En de GI die zegt, oké, we hebben een instrument,
mm-hmm,
en dat is hier niet voor bedoeld, maar dat hebben we hier wel voor ingezet.
Oké.
En uit dat instrument blijkt dat het kind niet mishandeld wordt bij vader, bij de andere ouder,
mm-hmm,
maar dat er mogelijk een onthechtingsproblematiek is.
Okay.
Ja?
Een onthechtingsproblematiek.
Onthechtingsproblematiek. Oh, instrument is daar niet voor bedoeld, hebben we er wel voor gebruikt, zegt de G. Dus ik zeg, nou oké, hoe heet dat instrument? Nou, ik weet even niet.
Nee.
Komt een naam uit. Dus ik ga zoeken in de databank van de NJI. Instrument niet te vinden.
Nee.
En ja. Wat voor instrument is dat dan?
Mm-hmm.
Het bestaat niet eens. En je kan uiteindelijk wel denken, oh, iets lijkt erop of zo, maar dat is het niet. En dan kan
nee.
Nou, oké. Nou, dus ik letterlijk dus bij de rechtbank. Ik zeg, nou, rechter, moet eens kijken wat hier nou gebeurt. De eerste plaats zegt de GI zelf al, we hebben dit instrument gebruikt waarvoor het
niet
bedoeld is.
En
vervolgens blijkt de naam van het instrument ook helemaal niet te kloppen. Hè? Dus het is volstrekt helder voor mij, als jij als rechter dus ergens kritisch kan zijn,
mm-hmm,
dan is dit het moment om te zeggen, nou, dit vind ik allemaal een beetje raar.
Ja.
Dit is voor mij niet toetsbaar.
Nee.
Nou, wat denk je wat de rechter zegt?
Geen je zelf beter weten.
Ja. Ja, zo simpel. Maar meneer advocaat, als de GI dit zegt, ja, dan zal het toch wel zo zijn.
Ja.
Nou, dat is dus wel gewoon
de
staat van de huidige rechtsbescherming in de jeugdbescherming. En nou goed, daar blijven wij mee bezig. Dus vandaar dat jij misschien uiteindelijk dacht, ja, wat zijn die nou voor een excusele kut uitspraak.
Ja, maar ik snap nou wel heel goed wat jij welke richting dat je even uit wilde gaan.
Ja.
Is dat je uiteindelijk wil aangeven, joh, luister, zodra een ouder eigenlijk zijn of haar gezag op een goede manier denkt te kunnen gebruiken door te zeggen van, nou, ik doe het op deze manier.
Ja.
Of er is onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het goed gaat. En het strookt dus niet met wat de GI wil.
Ja.
Dan heb je een probleem.
Ja, heb je een probleem. En er moet echt wat veranderen in die samenwerking. Hè? Dus en dat zit hem op heel veel terreinen. Het zit hem ook bij een GI die altijd zegt, wij zijn er voor het kind.
Ja.
En dat is gewoon niet juist. Hè? Dus waar gaat de jeugdwet vanuit? Die gaat uit van het gezin.
Ja.
Het gezin staat op de eerste plaats. Daar moet het om gaan. Hulpverlening moet gericht zijn op het gezin. Niet voor niets zegt ook de definitie van jeugdhulp in de jeugdwet.
Mm-hmm.
Jeugdhulp is volgens de definitie in de jeugdwet hulp aan ouder en kind.
Kind.
Wat is de praktijk? Jeugdbescherming die zegt jeugdhulp is hulp aan het kind.
Kind.
Hè?
Ja.
Daar hebben we budget voor. Heb je als ouder hulp nodig? Op de een of andere manier.
Ja.
Dat kan ook gewoon zijn ondersteuning van een psycholoog of een therapeut. Nee, dat is hulp voor de ouder. En daar hebben we geen budget voor. Nee, zeg ik dan. Dat is ook jeugdhulp. Want deze ouder heeft het nodig om ondersteund te worden door een psycholoog. Dan moeten jullie dus betalen. Nee, en dan krijg je dus puur een budgetprobleem.
Ja, ja,
waarbij je gewoon wel afbreuk wordt gedaan aan de wet. Maar dus ook dat zo'n GI dus de uitspraak gaat doen. Ja, wij zijn er voor het kind en niet voor de ouders. Nee, jullie zijn er
maar
voor het gezin.
Maar dit is dus niet van de laatste tijd. Ik bedoel, nee. Ik weet wel dat ik het in het begin ook al, nou, heel wat langere tijd geleden ook al, staat duidelijk in de wet. Hè? Je moet het ook aan ouder en kind bieden.
Ja.
En dan kun je natuurlijk gewoon ook heel direct daarmee een procedure, noem het maar eventjes, uitlokken. Door gewoon de GI heel duidelijk te verzoeken en antwoord te laten geven binnen zoveel weken van wat voor hulp ga je nou bieden aan mijn cliënten in het kader van de terugplaatsing van het kind of in het kader van het opheffen van de OTS. Of dat je daarbij een verzoek doet van joh, ik wil graag die hulp worden ingezet.
Ja.
Nou ja, goed, en dat is dus vaak waar je gewoon mank op gaat.
Precies.
En waar ook helemaal geen antwoord, ook niet bij de rechter, een antwoord vaak op komt.
En dan komt er gewoon een plan van aanpak en daar staat wat in.
Ja.
En daar zie je ook al, hè, dan kan je zeggen, oké, formeel vindt er overleg plaats.
Ja.
Maar dat is echt gewoon een wassen neus. Want de GI heeft namelijk eerst intern hebben ze met elkaar gesproken. In de teamen met de gedragswetenschappen. Dit komt eraan. Of dit vinden we dat nodig is. Dan wordt daar vervolgens met de ouder over gesproken. Die wordt het als het ware daarover gehoord.
Ja.
Maar never nooit leidt dat tot een wijziging. Hè? In het beste geval komt er een alineaatje.
Maar daarmee kan je afvragen natuurlijk sowieso 262b, hè? Dus die procedure waar je het over had, die geschillenregeling. Ja, ja, wat heeft dat nou echt nog de nut die je zou willen? In het begin was ik daar wel heel hoopvol op, maar ik weet niet hoe het nu momenteel gesteld staat.
Ik denk dat die nog steeds waardevol kan zijn. Maar ja, het valt of staat wel met de bereidheid bij rechters.
Ja, dus dat is de hele clue.
Om kritisch te kunnen toetsen.
Nou ja, dat is kijk, weet je, ik denk ook voor mij mezelf, je komt niet voor niks met die procedure aan bij een rechter.
Nee.
Je hebt echt een probleem en je legt het voor.
Ja.
En je wilde een kijk, en als het antwoord wat je al net aangaf, dat de rechter zegt, ja, maar GI zal waarschijnlijk wel beter weten. Dat is natuurlijk geen antwoord.
Nee, maar dat is het. En zicht, hè? Zicht is ook zo'n toverwoord weer. Zicht, we moeten zicht hebben. Waarop moet je precies zicht hebben? En wat houdt dat dan in, zicht hebben? En dat was hier ook in die uitspraak. Het is een nieuwe jeugdbescherming. De nieuwe jeugdbescherming van de GI is iets langer geleden dan een maand gestart. Nou, dus die praat uit het dossier.
Ja.
Hè, die zeggen dan ook vaak nog, ja, ik weet het allemaal, ik moet het allemaal nog uitzoeken.
Ja.
Nou, dat is echt koren op de molen van de rechter.
Ja.
Die dan vervolgens gaan zeggen, nou, de GI heeft ons gezegd, we moeten het allemaal nog uit gaan zoeken.
Ja.
Nou, dus dat heeft tijd nodig.
Ja.
In plaats van dat de rechter gaat zeggen, moet eens luisteren, dit is jeugdbescherming nummer 20 al.
Ja.
Ja, die het weer opnieuw moet uitzoeken. Er is dus afgelopen jaar helemaal niks gebeurd. Nou, omdat er geen jeugdbescherming beschikbaar was. Het is nu gewoon afgelopen.
Ja, dat zicht is in eerste instantie bedoeld om in het echt het expliciete begin van een OTS of een machtiging uit huisplaatsing. Kan ook dat je zegt machtiging uit huisplaatsing is er om toch op een manier rust te creëren, waardoor je beter het systeem kan bekijken. Dat is vaak, naar mijn stellige overtuiging, behoort dat zich niet langer dan een paar maanden te duren. Zeker in het begin. En daarna moet je voldoen. Maar in wat je zegt, er is geen gezinsvoogd. Dus ja, dat duurt allemaal langer.
Maar zicht is ook een soort van natuurlijk... hoe heet dat? Begrip, hè? Wat heel veel inhoudt. Containerbegrip.
Ja, ja.
Want in eerste instantie denk je, oké, wat is zicht? Wat is zicht? Oké, dan zou je dus eigenlijk 24/7 weer camera's daar hebben. Hè? Ja. Dan heb je zicht. Ja. Maar dat is natuurlijk niet reëel. Nou, wat zou dan zicht kunnen zijn? Oké, dan krijgen we opvoedondersteuning. Hè? Er komt een paar keer per week, een paar uur komt iemand langs en die heeft dan zicht.
Ja.
Maar wordt dat dan wel precies bedoeld? Want misschien is zicht wel voldoende. Oké, we willen eigenlijk weten hoe het met het kind gaat. Hè? Dus wij kunnen praten met de ouders,
met de leraar,
misschien met de huisarts. Weet je? Ja. Dan krijgen we ook zicht of met het kind zelf. Dus zicht is natuurlijk ook...
Nee, het is met hoe je het insteekt.
Maar in de uitspraken is zicht gewoon vaak niet meer dan een soort van...
argument
worden. Argument, ja. Om maar te zeggen... Als de GI dan zegt, we hebben geen zicht... Nou, een rechter moeten vragen. Wat wilt u dan precies weten? Ja. Hè? En heeft u dan een schriftelijke aanwijzing gegeven? Hè? Ergens heel concreet op. Ik vind het ook zicht is lastig. Vind ik best wel makkelijk gebruikte
term.
Precies.
Dus ja. We hebben dus naast het belang van het kind, we hebben naast, wat was het ook weer net, wettelijke kader.
Ja.
Nee, wettelijk systeemkader was het.
Ja, dus het argument. Precies.
En we hebben nu
ook
een zicht. Ja,
dus
zo kan je dus nog altijd een mooi eind breiden aan je beschikking.
Ja, goed. We blijven ermee bezig.
Ja, dankjewel voor het gesprek.
Ja.
Doei. Okay.